Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 2 juni. We praten hier weer bij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven zijn vandaag Tony.
Hoi hoi.
Marijn.
Hoi.
En Erwin.
Hey.
Deze week hebben we het over de komende sportzomer, want jeetje, er staat weer een boel te gebeuren, lekker. En hoe streamingdiensten live events gaan overnemen van televisie en dan specifiek lineaire televisie. Je weet wel, ouderwets wachten totdat je gewoon ziet wat er op tv is. En verder een grote game voor TikTok. Ja, reclames kijken inderdaad. Wanneer je het niet wil. Verder hebben we het over een grote claim voor TikTok. Universiteiten die studenten mogen surveilleren en Xiaomi die opladen verder opvoert. En dat is wel lekker hoor.
De strijd... Fijn dat je er weer bent, Harm.
Ah, yes.
Tijd geleden, hè?
Ja, tijdje geleden. Zeker dat we samen zaten.
Man,
ja.
Wat is er gebeurd?
Ja, er is een kindje geboren in huizen Teunis. Dus,
Dat is niet de eerste.
Ik ga voor een hele verdediging. Ik heb er nu 3 potige verdedigers die het doel... in ieder geval de gang richting het doel. We zitten wel lekker in het sportthema. Om de gang richting het doel dicht te houden. Nee, heel blij
mee. Ja, maar dat is genoeg, hè? Frank de Boer gaat ook gewoon met 3 verdedigers spelen.
Ja, 3-5-2. Ja, lekker hoor. Nou ja, dat ga ik dus ook doen. Hey, ja, thanks. Super lief. De strijd tussen televisiezenders en streamingsdiensten is een nieuwe fase ingegaan. Lineaire televisie, het ouderwetse tv of reclame kijken, verliest al een paar jaar gestaag kijktijd aan de streamers, dat weten we. Maar ja, lineaire tv dacht lange tijd zich vast te kunnen houden en vast te kunnen klampen aan live events. Maar het is de vraag of die move verstandig is, toch Erwin?
Nou ja, wat we zien is dat dat de streamers, ja, die nemen eigenlijk de boel een beetje over, stap voor stap. En zeker geplande live events, zoals sportwedstrijden en festivals, ja, die worden achter elkaar opgesnoept door die streamers. Meest recent natuurlijk het grootste voorbeeld is Viaplay, zo'n streamer uit Scandinavië. Ja, die heeft opeens de Formule 1 weggekaapt bij Ziggo. Die stonden er een beetje beteuterd bij.
Ja.
YouTube doet ook gewoon mee. Hè. Die deed al Coachella. Dat is afgelopen 2 jaar niet geweest. Een van de grootste muziekfestivals ter wereld. Maar dat pakken ze volgend jaar weer op. Gewoon met een livestream ook. Nog een voorbeeldje voor bokswedstrijden. Dan moet je bijvoorbeeld bij het Amerikaanse... we weten eigenlijk nog steeds niet helemaal goed hoe je het uitspreekt. Maar DAZN. D-A-Z-N.
Lijkt me goede poging.
Dat is een streamer die is nota bene gespecialiseerd in live sportuitzendingen.
Ik ken het helemaal niet. DAZN?
Nee, ik denk dat Tony gaat nog zoiets meer vertellen.
Oh, leuk.
RTL Nederland, die mag dan voor de komende 3 seizoenen de recht op de Champions League hebben. Maar goed, dat is misschien wel voor het laatst hoor, dat een tv-zender die rechten binnensleept. Want die streamers, ze smijten met geld.
Ja.
Ja, wat dat betreft hebben die nieuwkomers Viaplay en DAZN, ik denk dat je het zo uitspreekt, die hebben echt diepe zakken. Ja, dat valt op. En dat Viaplay, dat duikt dan ineens op doordat ze de Formule 1-rechten hebben gekocht vanaf volgend jaar. Dus nog 1 jaar Ziggo. Dat is een Zweeds bedrijf, de Nordic Entertainment Group. Laten we het afkorten als NENT. Klinkt ook lekker, hè? NENT.
Ja.
Mand.
En daar zitten gewoon heel grote tv-bedrijven achter die al heel Scandinavië beslaan. En die dan nu Europa willen gaan veroveren. En zelfs ook Amerika. En zoiets als Viaplay wordt meer dan alleen live sport. Het wordt meer dan alleen de Formule 1. Zij hebben ook allerlei van die mooie Scandinavische series en films. Hè? Detective en natuurlijk Vikingen.
Ze veroveren de wereld ook een beetje zoals de Vikingen.
Vikingen.
Hè? Van boven zo naar beneden toe.
Ja. Engeland is eerst.
Ja, maar dan, nee, maar daar zeggen ze zelf van. Daar zeggen ze zelf van. We combineren dus die dingen. Dus live sport met wat mensen leuk vinden. Want dat blijkt. Een hele hoop streamingdiensten zien ook echt dat die Scandinavische content. Dat is hartstikke populair wereldwijd.
Ja, dat
in landen
goed,
waar
ja.
mensen ondertitels gewend zijn. Is het niet erg om naar een Deense detective te kijken?
Nee.
Dat is het plan. En. Gruwelijke prijzen in Scandinavië ook, dus daar we het nog over hebben. En dat Dazn, dat is in Nederland niet zo groot. Daar, ze lijken in Nederland alleen vechtsportrechten te hebben. Maar als je op bijvoorbeeld Wikipedia kijkt, zie je een enorm schema met welke rechten in welke landen Dazn heeft. En die opereren wereldwijd. En ja, die twee partijen die gaan het dus anders doen dan wat we in Nederland gewend zijn met sport live. Want wij waren natuurlijk gewend om een betaalpakket af te nemen via je provider. Zodat je bijvoorbeeld voetbal kan kijken. En dat zit dan gewoon tussen de zenders. Of dat nou ESPN is of Ziggo Sport. Maar dat willen deze partijen als Viaplay en Dazn niet. Die willen het via hun eigen platform aanbieden. En die willen helemaal niks met een provider te maken hebben. Gaat allemaal gewoon via internet.
Logisch ook, toch?
Ja, best wel. Wat wel grappig is. Ik sprak dus die CEO van... Viaplay of Nent, het bedrijf erachter. En ik vroeg ook aan hem van... joh, wat zijn jullie van plan? Hè? Ik bedoel, jullie doen nu dus dat Formule 1. En wat komt daar verder nog aan? Je kunt je voorstellen dat ze meer sport willen. En toen zei hij ook van... ja, dat is sowieso het idee. We willen als die rechten vrijkomen... Hè, want die rechten liggen natuurlijk voor een paar jaar vast. Wat Erwin net al zei. Champions League zit de komende paar jaar bij RTL. Maar die man die zegt dus... ja, als die rechten weer vrijkomen... als we weer mogen gaan bieden... dan gaan we meebieden. Dus
links, op alles, hè? Ja,
ja, ja, op alles. Dus linksom ja, of rechtsom. Ja. Zij gaan gewoon meebieden met ook ons moederbedrijf, RTL Nederland, in de strijd om dat soort rechten. Best wel interessant.
Ja, nou ja, en zij hebben dus de rare situatie gecreëerd dat je dus volgend jaar ook nog via de eigen streamingdienst van de Formule 1, F1 TV Pro, dus bij de echte fans wel degelijk populair, dat blijft bestaan. Dat blijft bestaan. En die hebben streams met 50 fps... Dus soepelere beelden is best wel fijn voor live sport.
Ja, en ook heel veel statistieken, toch? Heb ik begrepen. Ik heb het zelf niet door, maar...
Ja, absoluut. Ik heb er wel eens naar gekeken. Is dus ook wel een trend dat die sportorganisaties denken... waarom zullen we het eigenlijk niet zelf gaan doen?
Ja, en dat is mooi optuigen.
Ja.
Ja, maar het is moeilijk om daar geld aan te verdienen natuurlijk. Als je niet een platform hebt waar je ook nog commercie omheen kan verkopen op dit moment. Want zo wordt het een beetje terugverdiend.
In Nederland heeft de NPO nog wel de recht op het EK voetbal... de Olympische Spelen en de Tour de France... allemaal deze zomer. Hoe zit dat?
Ja, kijk er wel naar uit hoor. Vooral het EK voetbal. Ik denk dat iedereen dat wel... Ja, eindelijk. Hè? We mogen weer los. Het EK voetbal is mooi voor de mensen met een 4K-tv. En laten we wel wezen, een hele hoop mensen hebben tegenwoordig gewoon een 4K-tv. Want ze kunnen eindelijk in Nederland via een zender een 4K-kwaliteit kijken. De meeste providers doen er aan mee... Ziggo, KPN, nog een stel kleine. Dus dat is fijn. Alleen de Olympische Spelen en de Tour de France... die gaat de NPO weer niet aanbieden in 4K. Terwijl dat misschien eigenlijk wel mooiere beelden zijn... om in 4K aan te bieden dan een bal op een groen veld.
Maar serieus, wordt er onderscheid gemaakt tussen het EK... de Olympische Spelen en de Tour de France?
Ja, ja, ja. Ze geven alleen de EK in een experimenteel 4K-kanaal door. En de rest niet. Dan heb je zoiets, als je 4K naar de Spelen wil kijken... dan moet je Eurosport hebben via de satelliet. Nou, kom op, jongens.
Nee.
Ik vind het echt jammer.
Ja. Hè, maar precies wat
ja,
je
Ja, maar
dat
is gewoon een kostenbatenafweging, toch? Ik bedoel, ja. Mensen kijken toch al naar de Tour de France. Dus
ja, maar bij de Tour de France heb je juist die mooie vergezichten. Heb je een of ander romantisch Frans kasteeltje waar ze langs fietsen.
Ja, kijk je daarvoor naar de Tour de France, ja? Voor de
dat maakt het wel. Ja, dat
soms
maakt het
wel, ja.
Toch? Ja,
ja. Dan hebben ze weer iets... op een grasveld inderdaad gelegd hebben. En dat je vanaf de helikopter krijg je dan zo'n beeld... waar het hele dorp is weer uitgelopen.
Ik dan kan je de boer eindelijk herkennen in 4K. Dat is eigenlijk het voordeel, toch? Ja.
Nou, het is wel tekenend eigenlijk dat dit zo gebeurt. Want het heeft inderdaad wel met kosten te maken. En daardoor zie je eigenlijk dat Nederland zo weinig doet op het 4K-gebied. Dus of het nou NPO is of RTL is SBS... er zijn gewoon geen goede 4K-zenders. En die zijn er in andere landen wel.
Nou ja, en natuurlijk ons eigen YouTube-kanaal, wat al bijna 5 jaar in 4K gewoon alles uitzendt, hè, natuurlijk.
Heel goed, ja. Nou ja, en het wordt zelfs rond 4K nog gekker, want ESPN, het oude Fox Sport, dat dus de voetbal heeft, die claimt nu vanaf komend seizoen komen met een Ultra HD-kanaal, zo noemden ze het, en het is helemaal geen 4K.
Explain is het dan wel?
Ja, het is 1080p, wel met HDR, maar ja, je moet wel het juiste pixelaantal hebben, wil je het 4 Ultra HD kunnen noemen, toch jongens? Ja.
Hè?
En dat creëert inderdaad de situatie dat die streamingpartijen, ja, die kunnen hierop gaan zitten van, hey, je hebt een dure tv, wil je de betere kwaliteit, kom bij ons.
Ja, logisch. En we zien het natuurlijk niet alleen bij video, maar ook bij audio. Hè? Apple Music lossless, Spotify lossless. Nou ja, goed. Anyway, terug naar tv. Waar gaat het heen, Anthony?
Nou, het wordt gewoon een enorm gedoe voor iedereen. Je moet de hele tijd in de gaten gaan houden van, wat wil ik zien? Waar kan ik dat kijken? Mm-hmm. En hoeveel geld heb ik nog in mijn portemonnee zitten?
Ja.
Want, ja. Nou ja, dat wordt misschien wel het allerbelangrijkste. Want soms zul je het gewoon niet meer kunnen betalen, vrees ik. En ja, er is een heel versnippend landschap ontstaat nu, met voor elke voetbalcompetitie en elke sport weer een andere aanbieder. En dat wisselt dus soms om het jaar, om de paar jaar. Bij RTL Nieuws hebben we daar een overzicht van gemaakt. We zullen de link in de show notes zetten naar het artikel. Maar ja, bijvoorbeeld de Bundesliga. Als je van Duits voetbal houdt, dan moet je weer weg bij ESPN. Moet je dat abonnement opzeggen en dan moet je dan volgend jaar naar Viaplay gaan.
Ja, fiets er even doorheen. Ik vind het een leuk lijstje.
En nou, de Eredivisie blijft nog wel even bij ESPN zitten de komende jaren. Maar darts verhuist van het open RTL-kanaal ook naar Viaplay. En de Premier League blijft nog wel even bij Ziggo Sport zitten. Je weet alleen nooit hoe lang. Nou, de Europa League zat bij RTL 7, weet je nog, dit jaar.
Ja.
En dat gaat dan weer naar Talpa. Dat gaat naar John de Mol. En de Champions League weer dan naar RTL. Ja, het is
verbazingwekkend. Hoe zit het eigenlijk bij... Je noemt Europa League, Champions League. Hoe zit het eigenlijk met de Conference League voor de Feyenoord fans?
Ja, geen idee.
Die valt onder de Europa League, dus die gaat naar Talpa.
Ah, nou, top.
Ja.
Oh, heeft Talpa er wel veel meer wedstrijden bij gekregen ineens.
Waarom denk je dat ze ervoor kozen om niet op te bieden zo laag te bieden op de Champions League? Ik denk dat ze denken dat er meer Nederlandse teams blijven meedoen aan de Europa League. Daar zit wat in, denk ik.
Ja, ja.
Ja, maar Nederlanders kijken ook gewoon naar buitenlandse clubs, toch, inmiddels? Ja. Genoeg, lijkt mij. Maar ja, dit worden wel Amerikaanse toestanden, hè, hier eigenlijk. Vroeger keken we vanuit Europa, of nee, zeker vanuit Nederland, keken we altijd van, nou, we hebben voor €30 hebben we en internet en hebben we televisie. Mm-hmm. En we kunnen alles zien wat we willen. Nou ja, inmiddels is het zo dat een gemiddeld huishouden heeft 1 à 2 streamingabonnementen al. En als je dan nog de sportliefhebbers erbij telt, dan komen er alleen maar abonnementen bij.
Ja.
Ik zat even te kijken, als je alles wil kijken, dan heb je dus voor Netflix, nou, betaal je misschien €14, Videoland een tientje. Kan al vanaf €5 trouwens. Disney betaal je €9, Prime betaal je €4, YouTube ook nog eens €12 als je geen reclame wil kijken. ESPN compleet €13, Viaplay kost in Zweden €45 per maand, maar dat is inclusief lineaire tv.
Ja, ja, maar veel meer, hè? Want zij hebben bij dat Zweedse pakket heb je ook die Premier League zit erbij. Die hebben echt alles. Dan heb je echt alle sporten.
Het Zweedse pakket. Dat klinkt wel goed eigenlijk. Het Zweedse pakket.
Ja, maar wij lachten die Amerikanen toch uit dat die gewoon $120, $130 per maand betaalden voor hun stomme kabel-tv, wat hier echt voor de prijs van water ongeveer uit de coaxkabel kwam.
Ja.
En nu gaan we verdomme zelf die richting op. Ik weet het niet, hoor. Is dit nou echt vooruitgang? Volgens mij niet. Volgens mij heeft de consument hier helemaal niks aan. Zijn we gewoon een van de grote verliezers.
Nou,
het aanbod wordt groter, maar als je iets wil kijken...
Je kan nog zeggen dat de kwaliteit misschien omhoog gaat, hè? Dat je eerder bijvoorbeeld 4K hebt, maar ja, er is wel, ik verwacht eigenlijk wel een grote stijging van gewoon weer illegaal downloaden. Tony, toch?
Ja, en illegaal streamen ook, hè. Dus je kan gewoon ook die live wedstrijden. Ja, als je een klein beetje je best doet, gewoon via Google notabene, kan je elke wedstrijd vinden. Ook gewoon van de keukenkampioendivisie. Maar je moet wel ontzettend veel pop-ups. Ja, je moet wel ontzettend veel pop-ups en dergelijke wegklikken voordat die stream een keer start. En ik raad het dus eigenlijk wel iedereen af. Want ja, dat soort sites, daar zit ook wel eens malware tussen de reclames. En dat is toch geen prettig idee, hoor. Echt niet.
Ja, en de naakte advertenties schieten je ook echt om de oren, toch?
Ja, is dat zo erg, Harm? Dat vind je zo erg? Zo erg persoonlijke reclames zijn dat, hè? Ja, heel persoonlijk getarget.
Nee, maar kijk, met al die kosten. Het is wel zo dat illegaal streamen gaat daadwerkelijk wel een grote groep, een grotere groep mensen bereiken. Het is geen kleine, obscure business meer. Vorig jaar was er een onderzoek dat 2 miljoen Britten wel eens naar een Premier League wedstrijd keken via die illegale sites. Ja, dat is clubliefde, hè? Al die poppers wegklikken voor je clubpie. Ja, het is gewoon een grote groep die dat gaat doen. Want ja, het geld is op een gegeven moment gewoon op wat je eraan uit wil geven. Maar ook gewoon, ja, je kan het gewoon echt niet betalen soms.
Ja. Ik vond trouwens in dit verband ook nog wel een heugelijk feit dat Ziggo nu eindelijk internet-only abonnementen aanbiedt. Nou ja, trouwens, het is ook niet helemaal internet-only. Want je krijgt die tv-kanalen er nog steeds wel bij. Maar dan gratis. Want je hebt dan geen interactieve tv en geen Ziggo Go.
Maar toch, ze hebben eindelijk naar ons geluisterd, denk ik.
Het scheelt je, het scheelt je omgerekend trouwens zo'n 6 euro. Dus zoveel is normale televisie nog waard.
Ja. Hey, maar we hebben, je zegt net, zoveel soorten diensten. Al met al wordt het gewoon duur, we hebben wel veel keuze. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel een mediawet, hè? Die moet ons soort van beschermen. Maar gaat die ons beschermen tegen zo'n landschap waarbij alles achter een abonnement verstopt zit?
Ja, er zijn een hele hoop evenementen waarvan gewoon specifiek in de wet staat dat ze ook, omdat ze van groot belang zijn voor de hele samenleving, op een open tv-kanaal moeten worden verspreid. En in sommige gevallen staat er ook een minimaal aantal uren van een evenement. Dat is zoveel uur van de Elfstedentocht. Ja, het staat allemaal echt ongelooflijk specifiek in die wet. Dat is ook wel typisch Nederlands, hè? Maar ja, dat op zich wel. Dus ik denk dat we altijd nog wel de voetbalsamenvattingen op Studio Sport zullen blijven houden, bijvoorbeeld.
Ja, mag hier de liberaal even in mij spreken, die ik eigenlijk helemaal niet ben. Maar dit vind ik echt onzin. Ik vind het echt onzin dat je commerciële evenementen voor het grote publiek gaat beschermen. Ik bedoel, dat is gewoon wat het is, hè? De Tour de France is een reclamepraatje voor Frankrijk. De Champions League is puur een evenement om reclame omheen te verkopen. Het is allemaal heel leuk, maar het heeft natuurlijk geen enkel maatschappelijk belang dit. Misschien
nee, moet daar ook nog publiek geld naartoe eigenlijk.
Ja, dan, dat vraag ik me ook af. Ja.
Ja, maar het is ook de promotie van sport en gezond leven, toch? Daarmee, tegelijk.
Ja, dan gaat een centje lekker korfbal uit.
Maar
Nou, het geldt niet, die medewet, dat geldt niet alleen voor sport, hè. Dus bijvoorbeeld ook het Prinsengrachtconcert staat erop. Ja. En het Eurovisie Songfestival staat erop, ja.
Ja, dat snap ik. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, de Champions League en Europa League kan natuurlijk, wil iedereen uitzenden in principe. Dus dat, ja, ik snap niet dat dat per se op een open net moet. Ik vraag me ook af of zo'n mediawet in Europa, ik bedoel, wij gaan steeds meer naar een geharmoniseerde markt toe. Het is natuurlijk ook gewoon een product. En als wij straks één grote markt zijn, dat is voorlopig nog niet zo met al die rechten, omdat er nog te veel belangen aan zitten. Maar ja, er kunnen straks ook Europese rechten komen natuurlijk. In plaats van
ik zie dit ook niet. Nee. Ik zie dit ook niet stand houden, hoor.
Nee, dit houdt geen stand op.
Nee.
We gaan natuurlijk allemaal heel erg
van deze tijd.
Nee.
Als je nu naar de winkel gaat, je kunt bijna niet anders dan struikelen over een 4K-televisie. En iedereen kan nu zo'n tv min of meer betalen. Het is echt betaalbaar geworden. Is dit, stel dat je nog wel gewoon een ouderwetse 1080p tv hebt staan, is dit dan een goed moment om over te stappen met je toestel?
Ja, er zijn wel heel veel aanbiedingen op dit moment natuurlijk. Je moet altijd even goed checken of die tv een paar maanden eerder niet toevallig dezelfde prijs had. En dat die even is verhoogd om daarna weer te zakken. Altijd een goed check. Is online wel te checken bij een van de concurrenten van ons, geloof ik, altijd. Kan het goed in de gaten houden. Maar je kan echt wel mooie dealtjes sluiten. Ik struikelde bij mijn supermarkt ook over de tv's heen. Ja, en toch? De soundbars en alles. Echt bizar. Het is helemaal los aan het gaan. Maar als je nou even wacht, dan heeft Bright straks een heel goed advies voor je. Want we hebben wat recente tv's getest in allerlei prijsklassen. Die zetten we op een rijtje voor je en die zetten we in Bright Stuff. En die update die komt aanstaande maandag online.
Nou, ik liep gisteren op de redactie. Ja. Toen kwam ik je tegen. Toen zei ik, oh, nou, dat ziet er interessant uit. Wat zijn dit voor idioot grote dozen?
Ja, het zijn allemaal hele grote televisies, dat ongekend. Wel. Want daar gaat de trend naartoe. Ja. Maar ik zelf heb me eigenlijk vooral even verdiept. De afgelopen 3 weken had ik een tv voor buiten in mijn tuin staan. Dus die gewoon tegen regenkannen, tegen stof. Helaas niet tegen storm, want het wandje waar die op was geplakt, dat viel om tijdens de wind. En toen viel niet. De tv dus ook op.
Wees blij dat je er niet naast zat te kijken dat het op jou viel.
Ja, precies. Ja.
Zijn er foto's van?
Zeker, die ga je allemaal zien in die video die maandag hoort. En ook de regenbuien die hij heeft doorstaan. The Terrace heet die tv van Samsung. En er zijn niet zo heel veel outdoor televisies. Er zijn wel wat gespecialiseerde bedrijven die dan televisies ombouwen naar outdoor tv's. Maar gewoon een mainstream merk dat een tv voor buiten maakt. Ja, dat is er eigenlijk niet echt. Nou ja, Samsung heeft er nu dus één gemaakt. The Terrace. Nou, de naam zegt het al, voor op je terras. Maar je kan hem ook gebruiken in je binnenzwembad als je dat onder je huis hebt gebouwd. Hè, ook een vochtige ruimte. Of in je badkamer als je dat leuk vindt. Heb je wel €4.000 voor nodig. En ik raad je ook aan als je buiten bent om de soundbar bij te kopen. Want al die vogeltjes en dat bladengeruis en zo. Dat, ja, dan heb je wel echt goed geluid nodig. Beter dan dat je binnen nodig hebt eigenlijk. Maar ga die video kijken. Ik vind het een fijn exemplaar. En check of het wat voor jou is. Als je echt iemand bent die graag geld uitgeeft aan zijn tv. Ja, waarom niet de Terrace?
Dus zeg maar, alle buren komen bij jou in de tuin naar het EK kijken.
Helaas wordt zo'n ding natuurlijk gelijk opgehaald. Dus morgen wordt hij opgehaald. Net te vroeg eigenlijk. Hè?
Ja, je mag helemaal niet met grote schermen naar de eerste drie wedstrijden kijken, Tony. Dus,
Vierman van Fred. Vert.
Beperkt Vert. Aantal mensen. Ik zei niet hoeveel mensen er langs kwamen.
Ja, dus nee, dat. Maar een HD-TV, eigenlijk alleen maar als jij een kleiner koopt dan 42 inch, dan heb je eigenlijk nog een instap HD-TV's, heb je dan nog. Maar daarboven is eigenlijk alles 4K. Voor €350 heb je gewoon een 4K-TV.
Nou, ja, lekker man. Ja, ik heb trouwens even iets heel anders waar ik zelf wel een beetje naar uitkijk.
Komt-ie hoor. Wat? Ja, kom maar, ga maar Erwin. Vertel het maar.
Oh, ik dacht dat je zat te wachten op Harm, want die zit met een voetenmapper in zijn hand.
Ja, ik ga
op het scherm. Dat is het schermpje wij erbij houden tijdens deze opnames. Zodat we elkaars gezichtsexpressie ook een beetje zien. Maar nee, ja, ik heb al een 4K-TV, nu een paar jaar. En ach man, ik kan het echt iedereen aanraden. Het is echt een genot. Ik heb ook die nieuwe Apple TV 4K. Hè, dat kastje, dat is een streamingboxje. De iTunes player, zoals Jobs het ooit noemde. Maar...
Ja.
En ik ben toch overstag gegaan en ik heb zo'n tweede HomePod speaker besteld.
Echt?
Hè, want Apple is daarmee gestopt in maart. Hè. Ze verkopen ze niet meer. Ze waren trouwens nooit officieel hier in Nederland verkrijgbaar. Maar je kan er wel uit Duitsland natuurlijk eentje bestellen of zo. Of via eBay natuurlijk, maar goed. Ja, en ik merkte, hè, want je zou denken, ze zijn gestopt. Dus iedereen wil van die dingen af. Nou, toch ook weer niet helemaal. Want hè, wat Harm al even kort noemde, dat lossless audio. Dat gaat mogelijk toch wel op die HomePods ook worden aangeboden. Hè, niet op AirPods, want dat werkt allemaal met Bluetooth. Dat werkt dan niet. Maar HomePod niet. Het is natuurlijk, dat gaat gewoon via de wifi. En nu heb ik er twee, dus dan heb ik stereo. En ook bij tv, jongen, dat is echt te gek. En dus waar ik eigenlijk een beetje op hoop. De uitzendingen moeten daar natuurlijk wel geschikt voor zijn, hè, met Dolby Atmos. Maar waar ik eigenlijk op hoop is dat er tvOS, want dat besturingssysteempje voor die Apple TV 4K, dat er een tvOS-app komt, zodat ik dadelijk een EK of een WK met special audio kan volgen. Ah, heerlijk man.
Ik denk het niet.
De Apple fanboy in mij natuurlijk weer, maar goed.
Dan kun je horen vanuit welke hoek Memphis Depay een penalty mist.
Ja, het stadion natuurlijk.
Wat over audio gesproken. Er zijn dus een paar Nederlandse providers, de kleinere. Ziggo in dit geval niet. Die zenden die 4K-uitzendingen van het EK uit met Dolby Digital 5.1 geluid.
Kijk, alsof je dus in een stadion zit.
Ja, ook wel apart. Maar bij Ziggo is het gewoon stereo. Ja, staat er ook bij.
Ja, prima. Als ik maar kan zien wie er scoort.
Hey, over scoren gesproken, het hoorspel. In het hoorspel laten we natuurlijk iedere week het techgeluid horen. Laten we even teruggaan naar het geluid van vorige week. Nou, dat geluid is dus nog steeds niet geraden. Moeten we een hint geven?
Ja, klein.
Het is best wel een pittige, maar ik zal dan verklappen. Het zit in een video van mij. En daar moet je het echt mee doen dan, hoor, luisteraars, want... En anders gaan we gewoon een nieuwe prijs daar verzinnen.
Oké, dan gaan we nog even één keer luisteren. Komt-ie. Nou, daar komt-ie. Daar kwam hij, daar was hij. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En als we dus goede inzendingen hebben. Dan gaat Marijn grabbelen en dan gaan we dat gewilde Bright t-shirt uiteraard verloten. Dus stuur je antwoord op naar podcast@bright.nl. Oh, je was het grabbelen nu.
Een soundbite voor je montage. Ah, ja.
Lekker, lekker. Oké, top. Het korte nieuws. Een Nederlandse stichting eist namens bezorgde ouders een schadevergoeding van TikTok. TikTok zou namelijk de veiligheid en privacy van kinderen onvoldoende beschermen. En ja, ze hebben dus een claim ingediend en die kan oplopen tot maar liefst 1,4 miljard euro. Een van de redenen van de zaak zijn de gevaarlijke challenges waar kinderen elkaar voor uitdagen via TikTok.
Kinderen zelf?
Ja, ze dagen elkaar uit of ze worden uitgedaagd. Ja, zeg het maar.
Oké, okay, ja, ja.
Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Het wordt in ieder geval gedeeld en nou ja, goed.
Ja.
De stichting SOMI stelt ook dat TikTok onder meer de privacywet en regels over reclames gericht op kinderen schendt. Het is echt een beste waslijst van dingen die volgens hen niet in orde zijn met TikTok. SOMI stapt naar de rechter omdat het niet langer wil wachten tot toezichthouders optreden tegen TikTok. Ja, en in de VS, dat hebben we al eerder gezien, daar zijn ook dit soort vergelijkbare rechtszaken geweest. En daar is al een schikking getroffen. Dus dat wordt wel spannend, toch?
Ja.
Ja, ja, nee, ja. Ja, als je dat hele document leest van die advocaat, het is wel aardig opgebouwd hoor. Ik sluit niet uit dat er wel wat te halen valt. Maar ja, daar is het dit soort stichtingen ook vaak wel om te doen, hè? Met die massaclaims. Ja, als er een compensatie komt, wordt dat ook verdeeld onder de mensen die zich hebben aangesloten. En in Europa gaat het in totaal om meer dan 64.000 ouders.
Zo.
Hoeveel kun je, daar nog voor aanmelden?
Zitten? Ja, precies.
Ja, precies. Dat kan inderdaad nog, ja. We hebben natuurlijk een artikel over geschreven. En ik dacht, laat ik de link er niet bij zetten. Want ja, dan ben ik een beetje reclame aan het maken. Maar vooruit, in dit geval, hè, als je er nog mee wil doen als ouder, kan dat wel. TikTok claim, volgens mij, als je daar op googelt, dan kom je er wel.
Schrijf je nu in.
Deze maand, TikTok.
Maar als ik nu op TikTok zit... Nee, ik ben volwassen, hè? Dat helpt natuurlijk niet. Maar ja, hoe lang moet je op TikTok hebben gezeten? Hoeveel moet je hebben gekeken? Je moet er ook echt kunnen aantonen dat jij, als je
schade hebt. Ja, precies. Ik geloof dat het vanaf 2018 of zo wel is al, hoor. Dus je moet wel allerlei documenten opsturen om aan te tonen dat je kan meedoen.
Oh, ja.
En dan de schadebedrag verschilt dan ook per leeftijdsgroep. Dus kinderen onder de 13 jaar eisen ze €2000 schadevergoeding. Ja, daar zijn de regels namelijk gewoon strenger voor. Dus daar vragen ze hogere bedragen. En daar komen ze uiteindelijk tot dat bizarre bedrag van 1,4 miljard.
Nou,
dat gaat het niet worden. Want de schikking in Amerika van meerdere zaken was iets van 90 miljoen. Dus het kan me niet voorstellen dat het echt in Europa dan een miljardenbedrag wordt.
Maar goed, zoek je nog wat extra vakantiegeld?
Ja. Nooit geschoten, altijd mis.
Los van dit advies hebben we nog meer juridisch nieuws. Want universiteiten... Ja, ik denk, we laten wel een beetje nieuws in jou. Dus universiteiten die mogen software gebruiken om studenten in de gaten te houden bij het maken van online tentamens. Ja, als je een online tentamen maakt, is het natuurlijk... ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om dan een soort van valse spelen dan bij een schriftelijk tentamen waarbij er zo'n man op leeftijd door zo'n zaal loopt en in de gaten houdt of iedereen zich netjes houdt aan de regels. Maar goed, dit is de uitkomst van een hoger beroep. Dat is gevonden door de Universiteit van Amsterdam. De UvA die zet namelijk surveillance software in als studenten tentamens maken. En ja, dan heb je natuurlijk studentenraden die opkomen voor de rechten van studenten en die vinden dat weer een te grote privacy schending. De software houdt namelijk studenten in de gaten via onder andere de webcam, de microfoon, het internetverkeer en de beelden op een scherm. Kortom, eigenlijk alles wat kan. Volgens het gerechtshof is het geoorloofd door de coronamaatregelen. Dat is natuurlijk een uitzondering. En valt de software ook binnen de privacywet, omdat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan dus het controleren of het allemaal volgens de regels gaat.
Ja, dit mocht.
Ja, het voelt wel... Kijk, ja, juridisch snap ik het wel, maar het voelt... het is natuurlijk sowieso een bizar jaar geweest, anderhalf. Maar dit voelt wel weer, toch?
Ja.
Ja, aan de andere kant, als jij een tentamen gaat maken en je moet even die software aanzetten en dan kan je beginnen aan je tentamen. Ik weet niet precies hoe het in de praktijk gaat. En je kan die software gewoon weer uitzetten zodra je tentamen is afgelopen. Ja, what's the big deal? Je moet inderdaad niet gaan googlen natuurlijk tijdens je tentamen. Ik snap wel dat ze dat in de gaten willen houden.
Ja, de toetsaanslagen en muisbewegingen, die worden ook nog, worden ook nog bij dat lijstje. Ja. Ik dacht, dat is echt heel veel wat ze bijhouden, die software. Het gaat eigenlijk hartstikke ver. Alleen, dat is bij de privacywet dan kennelijk zo. Als het doel goed is, dan mag het. En als je er verder dan geen gebruik van maakt van alles wat daar verzameld wordt.
Ja, ja. Maar ergens is het ook logisch. Ik bedoel, als jij een tentamenzaal inloopt, dan geef je toch eigenlijk ook tussen haakjes dit soort rechten quasi uit handen. Omdat er gewoon iemand door die zaal loopt. Je zit allemaal naast de kamer. En iemand houdt jou ook in de gaten. Houdt ook in de gaten of jij niet iets doet wat niet mag. Eigenlijk is het gewoon een digitale variant van
maar
hetzelfde,
goed,
toch?
Het valt wel uit te leggen. Alleen, ja, ik bedoel, het is al een tijdje geleden dat ik een universitair tentamen heb gemaakt. Maar ja, het lijkt me gewoon ontzettend wennen. Ik snap wel dat ze zich een soort aangerand voelen een beetje. Uitgerekend, weet je, je laptop of je smartphone. Dan ben jij toch zelf echt de koning, keizer, admiraal en de bestuurder. Dan zit opeens... Ja. En trouwens, checken ze dat dan live of is dat achteraf? Of weten we dat eigenlijk?
Ik neem aan dat dat live is. Ik kan me niet voorstellen dat ze nog achteraf beelden / opnames hebben waar ze dan nog in terug kunnen kijken. Weet ik eigenlijk niet, maar ik kan me niet voorstellen dat achteraf gebeurt eigenlijk.
Bewaren ze dat dan?
Ja, precies. Ja,
hallo, ik ben niet de autoriteit persoonsgegevens.
Ja, nou, vertel het me maar, Harm. Ja, jij leest dit nieuws voor.
Oké, nog eentje.
Zou best wel kunnen dat er wel wat wordt opgeslagen, hoor. Ook nog door die software. Maar als het dus het doel is fraudebestrijding, dan mag dat ook dus nog. En de rechter die heeft gewoon in dit geval gezegd, er is ook geen alternatief. Wat is het alternatief voor die universiteiten in dit geval? Als die coronamaatregelen zijn, is er geen alternatief, dus het moet.
Oké, Erwin, valt me niet aan op dit nieuws, hoor. Maar Xiaomi komt met een nieuw systeem om telefoons nog sneller op te laden. Een smartphone met een accu.
Hoe snel dan? Hoe snel dan?
Heel snel.
Hypersnel?
Ja, je hypercharge hem als een malle. Een smartphone met een accu van 4000 mAh is met dit, is hij weer, hypercharge systeem in slechts 8 minuten volledig op te laden. 8 minuten.
Lekker.
Dat is ongeveer sneller dan dat ik dit bericht voorlees. Het opladen gaat met een vermogen van 200 watt. En ja, tot nu toe was het maximale vermogen bij het laden van telefoons 120 watt. En ook draadloos laden gaat met dat systeem sneller. Dan is het toestel volgens Xiaomi vol in 15 minuten.
Nou, lekker jongens.
Wauw.
Erwin, jij weet het wat het bij de iPhone is. Hoeveel watt is het bij de iPhone? 20?
Ja, 20 toen met de USB-C.
Dus dan zou Xiaomi dus 10 keer sneller. Wauw. Nou.
Dat is toch lekker? Ik vind het fijn. Het is fijn dat dit gewoon verder ontwikkelt. Hoe sneller je kunt laden, hoe sneller je gewoon weer onderweg kunt. Ik ben hier blij mee. Mooi nieuws.
Hoe minder grote batterij je ook nodig hebt eigenlijk.
Ter afsluiting hebben we natuurlijk tips meegenomen. Zal ik hem gewoon even aftrappen?
Nou, ik heb jezelf boven aangezet, zie ik. Ja.
Ja. Ik heb een artikeltje van Wired meegenomen. Want ja, de prijzen van grafische kaarten die gaan door het dak, zijn moeilijk te krijgen. En hoe kun je nou toch lekker gamen op een PC? Hè? Want ja, daar heb je meestal gewoon een goede grafische kaart voor nodig. Om in een beetje leuke resolutie te kunnen spelen. En bij Wired hebben ze een aantal leuke en nuttige tips op een rij gezet. Dus dat is mijn tip om dat artikel even te lezen. En ik wil niet te veel spoilen. Maar misschien wel de beste tip is, speel ook gewoon eens oude games. En dan niet per se de games waar iedereen het nu over heeft, maar gewoon iets wat er nog ligt.
Oh, Harm, ik had het een mooie. Ik had de Surface Laptop 4 nog hier. Die hadden we getest voor ook een video. Staat allemaal op ons kanaal. En dat was sinds tijden er weer dat ik een keer een Windows-machine in huis had. Dus het eerste wat ik heb gedaan, Steam geïnstalleerd en Age of Empires 2 Definitive Edition geïnstalleerd. Oh man, wat genieten. Dat spel is uit 1999, geloof ik. Maar goed, die Definitive Edition, dat is een soort remake dan. En dan kan die ook 4K-schermen en enzovoort. Maar tering, man, wat een lekker spel is dat nog steeds, zeg. En eigenlijk gigantische community, merk ik, online. Allemaal van mensen die dat spel nog steeds spelen. En Anyway, even een beetje off topic, maar goed. Ja, want die grafische kaarten, die gaan natuurlijk allemaal naar die Bitcoin miners. Hè? Dus dat is de hele reden waarom die dingen zijn niet te betalen.
Ik heb zitten even voor je te kijken ondertussen hoe oud die game is. Je had die Definitive Edition, dat was inderdaad een remaster. En dat was om het 20-jarig jubileum van de game te vieren.
Ja, maar het is nog steeds schitterend spel.
Ja, super vet spel.
Het ziet er ook echt goed uit nog steeds.
Dat zie je, dat is echt geen gekke tip. Link in de show notes. Erwin, wat heb jij mee?
Ja, ik even dichter bij huis. Ik neem het toch even op Vierland natuurlijk. Seizoen 4 van The Handmaid's Tale loopt daar nu.
Oh, lekker.
Met elke vrijdag een verse aflevering. Ja, en het is toch wel knap ook hoe die serie zijn kwaliteit hoog weet te houden, hoor, vind ik.
Hey, mag ik een gekke vraag stellen? Ik had namelijk, ik zei gisteren tegen mijn vrouw, joh, Handmaid's Tale, daar hoor ik de hele tijd nog mensen op de redactie over. Moeten wij dat niet eens gaan kijken? En toen zei ze, ja, maar waar gaat het ook weer over? En toen kom ik eigenlijk niet veel verder dan, kun je mij helpen?
Nou, het is een, even heel, heel kort dan. Het is een soort alternate history, alternatieve geschiedenis, waarbij in Amerika een soort streng christelijke leer de bovenhand heeft weten te krijgen. En de hele maatschappij heeft omgegooid in leiders en in
vrouwen
des huizes.
Ja,
en de handmaids, dat zijn dan... Want daar begon het probleem trouwens een beetje. Heel veel vrouwen zijn niet meer vruchtbaar in dat verhaal. Maar je nog steeds een aantal wel. En dat zijn dan die handmaidens. En die worden overal bij van die leiders in huizen gepropt, waar ze dus gewoon eigenlijk gewoon serieus verkracht worden en gebruikt worden als legkip. Het is echt wel naar, hoor. Het is een prachtige art direction ook. En seizoen 3 of 2, even uit mijn hoofd, dan slaagt ze er ook in, niet zij zelf trouwens, maar een aantal van haar vrienden, om naar Canada te kunnen vluchten. En we zitten nu in de fase in seizoen 4 dat zij... Ja, ze begint echt een soort verzetsheld te worden. Hè? June heet de hoofdrolspeler. Hoofdrolspeelster. Die begint zich echt een soort ontluikende verzetsheld. Echt best wel stoer eigenlijk. Een tikkeltje gewelddadiger telkens, merk ik. Maar goed, echt een goede tip. En trouwens alvast vooruitwijzend volgende week, jongens, op het YouTube-kanaal. Hou onze video's in de gaten, want we hebben natuurlijk maandag begint WWDC, WWDC, de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Dus we gaan waarschijnlijk weer los.
Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Er is nog weinig uitgelekt, toch?
Nou, ik zal je dan toch één ding een beetje teasen.
Ja.
Kijk, bij zo'n groot event, dan heb je als van de pers, hè, althans wij zitten dan in zo'n select clubje die overal voor wordt uitgenodigd. Want dan heb je nog aanvullend zogeheten briefings. En dan herkauwen ze nog eens een beetje het verhaal wat ze al eerder verteld hebben. En dat biedt dan ook ruimte voor wat eerste vragen die je zou hebben. Bijvoorbeeld bij de vorige event, Spring Loaded, in april, had ik 4 van dat soort sessies. Want we hadden de Apple TV hier, Apple TV 4K, de iMac, de iPad en er was nog iets. Dat was er vooral.
Nee.
Maar goed, die aantal briefings, of was het wel ATX? Maakt niet uit. Maar goed, die briefings, dat is een soort indicatie ook, en met name ook van hardware releases. Nu, we weten dat bij WWDC, dan gaat het vooral over software. Hè, iOS, macOS, iPadOS enzovoort. Maar goed, even om een beeld te geven. Ik heb 9 briefings volgende week. En als je alle OS'en eraf telt, dat zijn er 5, dan blijven er nog steeds 4 over. Kortom, ik schat de kans best aanwezig dat er ook hardware wordt aangekondigd.
Ja, nou, zo'n hele korte teaser was dat.
Dat is echt een teaser. Nou ja, en daarom moet je dus de bel aanzetten op het YouTube-kanaal, want anders dan mis je het allemaal.
Marijn, wat heb jij bij?
Ik weet niet of het ook een keer getipt is in de podcast, maar anders doe ik hem nog een keer. Master of None. Vorige maand kwam het derde seizoen uit van die serie op Netflix. Ik heb hem.
Ja, maar hij zit er niet meer in, hè?
Nee, hij zit er niet meer in, maar het is wel. Ja, seizoen 1 en 2 had ik ook nog niet gezien. Die zijn heel grappig. Seizoen 1 is heel grappig. Seizoen 2 is heel erg pijnlijk, omdat er is een liefde en dat gaat allemaal niet zo lekker. En seizoen 3 is weer totaal andere stijl. Alleen maar met vaste shots gedraaid. Er is één shot in heel het seizoen wat beweegt. Dat is een auto die rijdt en die komt dan ergens stil te staan. En dan is dat weer het vaste shot. Het is heel intiem. Het is af en toe ook een beetje saai, maar daardoor word je helemaal in het verhaal getrokken. En uiteindelijk wil je het gewoon wel afzien. En het is echt goed gemaakt. En inderdaad, de hoofdrolspeler uit seizoen 1 en 2... En ook de bedenker van de serie... Ja, die zit in seizoen 3 er niet meer in... omdat hij wat MeToo-probleempjes had. Maar die heeft wel de seizoen 3 helemaal geregisseerd. En een van de bijrollen uit de vorige seizoenen... die heeft nu de hoofdrol samen met haar vriendin. En het is prachtig. Het is echt goed gemaakt. Echt anders dan al het andere wat je eigenlijk ziet.
Hij staat in 4K op Netflix, hè, Marijn, of niet?
Geen idee. Ik kijk op dit moment kijk ik zelfs op een... Ik denk dat het een 23... Echt een hele kleine tv. Ik zit in een vakantiehuisje. Op een heel klein tv'tje op 4 meter afstand.
Dan heb je dat ding in de tuin staan en dan zit je op een klein tv'tje te kijken.
Ja, het is echt mooi.
Anders dan horen alle... Ja, ik sta op een soort van camping. Er staan allemaal campers om me heen. Dus als ik die soundbar een beetje hard zeg, komen alle boomers naar buiten om te plagen.
Oké, boomer.
Tony.
Ja, mijn tip is een artikel van de New York Times. En dat heet How the World Ran Out of Everything. Want we hebben natuurlijk vaker gehad, ook in een hele mooie video van Marijn, over het chiptekort. En er zijn tekorten aan auto-onderdelen en batterijen en dergelijke. Allemaal veroorzaakt door de coronacrisis. Maar er zijn nog veel meer tekorten. Hout, verf... Diervoer en allerlei markten ontstaan er nu problemen. Zelfs kleding, wat je verwacht van, nou ja, hoe kan dat eigenlijk?
Ja, ik ben aan het verbouwen, Tony. Uitgelegd. Ik ben aan het verbouwen. Een week voor de verbouwing kreeg ik nog even een extra rekening voor 6.000 euro vanwege gestegen grondstofkosten. Tja. Ja, en dan heb ik het gewoon voor vuren hout, hè, bijvoorbeeld.
Ja, dat was ook hout. Ja, zie je? Ja. Ja, en er wordt heel goed uitgelegd in het artikel hoe dat komt. En het heeft vooral te maken met het principe just in time. Dat bedrijven hanteren om zo ja, eigenlijk ervoor te zorgen dat al jouw leveranciers net op tijd de spullen bij jouw fabriek leveren en dan zo snel mogelijk in elkaar zetten, zodat je een hele hoop kosten bespaart op het opslag van allerlei onderdelen en voorraden. Die moet je zo klein mogelijk houden. Dan kan je zoveel mogelijk winst maken. Daar draait het allemaal om. Nou zou je denken dat we nu geleerd hebben van dat het misschien wel handig is om toch iets meer voorraden te hebben. Nou ja, daar gaat dit artikel ook op in. Van, hebben we nu hiervan geleerd, van deze crisis? Gaan bedrijven dat risico een beetje beperken? Want het is wel erg riskant allemaal. En het antwoord lees je in het artikel, maar je merkt eigenlijk al wel waar ik naartoe wil. Nee, het gaat waarschijnlijk niet veranderen.
Het is ook Tim Cook's doctrine, toch? Die heeft Apple helemaal goed gekregen, toch? Door heel goed
En het is ooit groot gemaakt door Toyota. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Toyota ineens op door dit principe just in time. En welke bedrijf heeft relatief weinig last van alle onderdelen tekorten in de auto-industrie?
Toyota.
Ja. Maar dat komt omdat ze allemaal Japanse leveranciers hebben die dicht bij hun in de buurt zitten. En dan heb je er dus geen last van.
Nou, goede tip. Zijn wij aangekomen bij het eind van deze aflevering, toch? Ja. Of hebben we nog meer tips? Nee, dat was het. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Yo.
Bye.
Bye.
Het is een melige aflevering.